Welkom. In deze tweede aflevering van Is Dit Alles praat ik met radiomaker Erik van Rooij over uiteraard MIX Music, maar ook over Elvis Presley, over radiomaker en over zijn ervaringen met bekende Nederlanders. Het is een mooi gesprek met een gepassioneerde radioman geworden, met hier en daar een heerlijke komische noot. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Wat ik eigenlijk benieuwd naar ben, hoe ziet jouw carrière er eigenlijk tot nu toe uit? Allereerst trouwens welkom in deze podcast, Erik. Maar hoe zijn we tot dit moment in tijd hier gekomen?
Ja, en dan bedoel je de radiocarrière?
Alles dat met muziek te maken heeft en met de radio.
Ja, van kind af aan ben ik natuurlijk al helemaal knettergek van muziek. Ook ooit wat gedaan bij de illegale radio. Dat groot ongenoegen van mijn vader, want dat vond hij doodeng. Mijn vader werkte bij justitie, dus die zag het helemaal niet zitten dat ik bij de illegale radio was. Dus dat was vaak bandjes opnemen en die werden dan afgedraaid.
Ja.
Ja, en toen de hele tijd eigenlijk niks meer meegedaan. En toen ben ik, omdat ik voorzitter ben van de Elvis Presley fanclub, kwam ik een keer bij Radio West. Die gingen me interviewen in het kader van de sterfdag van Elvis. Ja, daar heb ik toen André Kolen leren kennen. En dat is eigenlijk een soort vriendschap eigenlijk wel ontstaan. En uiteindelijk heeft het geresulteerd dat ik in het programma Brommerbrigade bij Radio West een gastcolumn had. Het heette It's Elvis Time. Toevallig dezelfde naam als de fanclub.
Okay.
En daardoor was ik een soort sidekick eigenlijk voor dat programma onderdeeltje. En later werd het ook wel vaak mee presenteren. En als een van de twee niet kon, dan was ik dan vaak bij om dan die avond door te gaan. Maar toen besloot Radio West in al zijn wijsheid om de avondprogrammering stil te leggen. Dus het was einde oefening. En ik kende wel weer mensen bij Radio Live Oranje. Ja, en die hebben toen gevraagd, joh, zie jij het zitten om bij Radio Live Oranje dan in te stappen? Want er was toen een... Laat me even zeggen, mijn voorganger, die was ernstig ziek. Of in ieder geval, hij was overspannen of iets. Ik weet eigenlijk niet eens precies wat er was, maar het was zijn programma. En of ik dat dan wilde overnemen, zei, dat wil ik wel. Maar dan moet hij dat ook goed vinden. Want anders, ik ga hem niet van zijn stoel afschuiven. Hij vond het helemaal geen probleem. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk bij Radio Live Oranje terechtgekomen met het programma Woensdag Centraal. Eerst deed ik dat nog met z'n drieën, met Arjan Bosman en Rob van Reewijk en ikzelf dan. Arjan is daarmee gestopt, omdat hij eigenlijk, hij heeft al zijn eigen programma, dus op een gegeven moment zat hij zo'n beetje de hele week op de radio. Dus hij heeft gezegd, Rob en jij kunnen het prima met z'n tweetjes af. Dus dat doen we nu al bijna 7 jaar. Dus met heel veel plezier.
Ja, maar dat merk je ook als je naar de uitzending luistert. Maar je gooit even Elvis erin. En Elvis komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dus je was heel snel geïnteresseerd in muziek.
Ja.
Was dat meteen Elvis? Of?
Nee hoor, heel erg breed. Het is nu nog steeds eigenlijk. Je kan bij mij aankloppen voor de zwaarste klassiek tot de hardste hardrock. Alles wat ertussen zit. Alleen house en hiphop, dat soort dingen, daar hou ik niet zo erg van. Ik zeg niet dat het slechte muziek is, maar het is niet mijn ding.
Nee, je zet het thuis niet op.
Nee, absoluut niet. Nee.
Maar Elvis dan? Hoe is het dan
Elvis? Elvis is eigenlijk gekomen toen ik een jaar of 7 was. Toen begon Elvis met zijn 68 Comebacks special. Ik ben zelf van 1962. Ik was een jaar of 7. En volgens mij was het pas in 1969 dat die comeback special in Nederland te zien was. Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ik vond het zo ontzettend stoer. Die vent in dat leren pak zo. En dan zong die One Night. Toen was ik als kind eigenlijk helemaal verkocht. En ik weet niet of mijn ouders het nou echt leuk vonden, want die waren helemaal geen Elvis-fan. En nu inmiddels mijn vader vindt Elvis-liedjes best wel leuk, maar echt wat ik doe, echt alles verzamelen op het gebied van Elvis, tenminste op het gebied van zijn muziek, dat doet hij niet. Maar
was het in de tijd dat Elvis nog, de brutale jongen was en dat eigenlijk dat je ouders liever niet hadden dat je het mooi vond? Of was het
wel daarna? Nee, dat was er wel na. Ik denk, waar jij nu over hebt, is meer de tijd 56, 57, dat hij echt een jeugdidool was.
Ja.
Eigenlijk in een gat sprong, wat er toen nog niet bestond. In de jaren 50, tenminste begin jaren 50 was Elvis natuurlijk. Ja, toen hij opkwam, kwam hij in een wereld terecht waar de muziek eigenlijk redelijk truttig was. En Ja, dan komt er een jonge gozer die, ja, die er ook nog eens een keer goed uitziet. Ja, die had gelijk alle meiden natuurlijk achter zich. En dan krijg je de reactie van de, laten we zeggen, de gevestigde orde, die dit allemaal nat dan vond. En die waren ook bang dat Elvis aan ging zetten tot jeugdcriminaliteit. Nou ja, en wat toen was, is nu nog steeds. Als de oudere generatie zegt van dit willen wij niet, vindt de jongere generatie het extra leuk. Ja. En ik denk dat het heel veel bijgedragen heeft ook aan het succes van Elvis.
Hey, we hebben natuurlijk hetzelfde een beetje gezien met de Beatles, hè?
Is het precies hetzelfde, ja.
Ja, die langharige tuig.
En als je nou kijkt, dan denk je nou, ik heb ze wel langer gezien die haren.
Ja, precies. Het is eigenlijk heel, als je teruggeeft, is het nu heel braaf eigenlijk.
Hey, absoluut. Ja. Ze staan in colbertjes ja, en een langharig tuig. Ja, het zal wel.
En nu zou het ideale schoonzoon zijn.
Helemaal met inkomen wat ze nu hebben. Maar
ja diegene die er leeft dan.
Ja, leven. Precies. Ja.
Hey, maar als je zo, zo heel erg into muziek was, heb je dan nooit de ambitie gehad om zelf te zingen?
Nee, ik zing zalen leeg, denk ik. Maar...
Dat is ook een markt voor misschien.
Ja, nee, die ambitie heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik vind het wel heel leuk om met artiesten bezig te zijn. Nou, dat gelukkig bij Radio Live Oranje hebben we die kans ook, dat we vaak artiesten in onze uitzending krijgen. En we gaan natuurlijk naar heel veel concerten. Iedere maand hebben we er wel een paar. Dus,
ja, wat voor concerten dan?
Van alles en nog wat. Van de grote acts tot kleine artiesten die in kleine zaaltjes staan. Eigenlijk van alles en nog wat. Als het ons leuk lijkt, dan komen we erop af.
Ja, je hebt natuurlijk ook het geluk dat je een vrouw hebt die heel erg dezelfde passie heeft. Als je dan
ja, maar
kijkt,
ik heb het er wel moeten leren hoor. Dat, in de verkeringtijd, heel lang geleden. Toen, dan weet je precies hoe het gaat. Dan zit je met z'n tweetjes op een kamertje. En dan kreeg ze wel een beetje muziekles. Van, je moet dit eens horen. Wat vind je hiervan? Wat vind je daarvan? Dus ja, die groeit daar wel in mee natuurlijk. Dat, ja. Kijk, in die tijd was het, en dat was voor mezelf ook, de top 40 was leidend. Dat gebeurde. En dan praat je over de jaren 70, 80 zo'n beetje. Dus top 40 was leidend. Als je me nou vraagt wie staat er op nummer 1, ik heb echt geen idee wie erop staat. Ik volg dat helemaal niet meer. En toen was het zo, je had die lijst en je ging met vrienden, ging je met die lijst in je hand ging je kijken, ja, welke staat er dan volgende week op 1? En zal die nog redden of zal deze gaan zakken? Of dat... Dan pak je de tippenraden er nog bij om te kijken welke er dan misschien op dat moment in de top 40 terecht zouden gaan komen. Dan was je dagelijks daarmee bezig met elkaar. En nu. Maar dat komt waarschijnlijk ook juist omdat ik die house en dat soort muziek allemaal niet leuk vind.
Als je naar de... Want je hebt eigenlijk een beetje de muziek bij Anneke geïndoctrineerd, als ik het zo een beetje luister. Maar heeft ze toch een eigen smaak ontwikkeld dan? Dat afwijkt van die van jou? Of is het toch heel...
Nee, we hebben eigenlijk allebei een hele brede muzieksmaak. Ja. En er zitten ook van die guilty pleasures bij. Ik bedoel, ik vind het ook best een keer leuk om een plaatje van de Dolly Dots op te zetten. En,
En
Boney M, weet je, het is eigenlijk allemaal muziek. Je mag er niet hardop zeggen dat je dat leuk vindt. Weet je, dat denk
ik... Is dat nog steeds zo?
Ja, wel.
Dat was vroeger met ABBA heel erg zo. Dat mocht je nooit zeggen. Ook, maar tegenwoordig vindt iedereen dat ook gewoon geweldig.
Ja, we zijn... anderhalve maand geleden zijn we naar Londen geweest. Zijn we naar die ABBA-show geweest. In die Avatar-show. Het is gewoon fantastisch wat daar gebeurt. En je ziet ook het publiek, er lopen mensen die dossen zich ook helemaal uit als in de jaren 70. Weet je, allemaal van die felle kleurtjes en met van die bondstola's om allemaal. Dat echt heel grappig om dat te zien. Nou, dan denk ik, het leeft toch nog steeds. Ja. En dat is natuurlijk ook wel zo. Eerst was het een beetje nat dan om dat leuk te vinden. Maar in de tijd, dan zie je toch wel dat soort muziek gewoon blijft. En dat mensen daar, die hebben daar gewoon plezier in. En dat is ook leuk. En daarom kunnen we Radio Live Oranje natuurlijk ook heel vaak plaatjes opzetten die je misschien ook niet al te vaak hoort.
Nee, maar de diversiteit maakt dat juist heel leuk voor het programma,
ja,
vind ik.
Ja, maar dat proberen we ook. Een beetje onverwachte dingen erin te doen. En,
dan had je, van de week had je dat je nou teruggreep naar een top 10 van jaren geleden.
Ja.
Ja, er zitten natuurlijk wel bekende nummers. Dus ook heel veel wat mensen al wel lang weer vergeten zijn.
Ja,
dus het is heel leuk om dat weer een keer te horen.
Ja, maar dat kwam eigenlijk, Rob die was er niet. Dus ik zit in mijn eentje, dus dan heb je weinig interactie. Ja. Dus dan denk ik, dan moet ik toch eigenlijk iets anders doen. Dan denk ik, dan pak ik gewoon een top 40 van 45 jaar geleden. En dan ga ik gewoon daar de top 10 van draaien. Dan vertel ik wat over die artiesten erbij. En dan is toch weer een heel ander beeld. En dan zie je ook wat een rommeltje het was aan stijlen.
Ja.
Want dit was 1978, die top 40 die ik gedraaid heb. Van augustus 78. Ja, wat daar aan verschillende muziek in zat, was echt heel grappig.
Het was wel in de opkomsttijd van de disco toen,
ja,
hè?
Ja, precies. Ja.
Dus dat stond er ook wel redelijk in.
Dat zat er wel redelijk in. Maar je kreeg ook, wat was het, Theo Diepenbrock met Oh Darling,
ja.
I Kiss You to Platter. Weet
ja,
je dat
precies.
En dan You're the One That I Want, nummer 1. John Travolta, Olivia Newton-John.
Even terug naar Elvis. Hè?
Ja.
Dat is eigenlijk wel een rode draad in je leven.
Ja.
En die fanclub.
Toen ik een jaar of 8, 9 was, ben ik lid geworden van die fanclub. Maar als je ergens lid van wordt, op een gegeven moment beginnen ze je ook te kennen. En dan word je een beetje medewerker of je helpt eens een keer met een aantal dingen. En dan op een gegeven moment, dan rol je er zo in. En Peter Haan, die heeft 30 jaar lang eigenlijk zijn leven gegeven om die fanclub draaiend te houden.
Ja.
Ja, dat is hem ook perfect gelukt. En op een gegeven moment, hij werd ouder en hij werd ziek.
Mm.
Nee, zijn vrouw die heeft het nog een tijdje geprobeerd, maar dat is gewoon niet gelukt. Die moest daar nog een huishouden bij doen, die had een vaste baan. En ja, ze had eigenlijk niet echt het zakelijk inzicht. Ze had absoluut de wil om er iets moois van te maken van die fanclub, maar het lukte er gewoon niet. En toen heeft ze gevraagd of ik dan toch het voorzitterschap op me wilde nemen. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik heb wel een hele sanering moeten doen, want de webshop, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Ik heb ook een fulltime baan en ik kan niet, als ik 's avonds thuis kom, dan nog een poppetje inpakken of een cd'tje inpakken en dat allemaal door het hele land sturen.
Nee.
Dus daar hebben we samenwerking gezocht met Museum Rock Art.
Oh ja.
Het Popmuseum in Hoek van Holland.
Ja.
Nou, die hebben een staande webshop. En die hebben eigenlijk gewoon de hele merchandise van Elvis Time hebben ze overgenomen. En voor de leden van Elvis Time verandert er helemaal niks. Je kijkt gewoon op de website www.elvistime.nl. Vindt daar de webshop. Kan alle artikelen vinden. Je vinkt aan wat je hebben wil. Je gaat door de bestelprocedure heen. En Rock Art stuurt het op.
Ja.
Voor de mensen maakt dat helemaal niks uit. Ze kunnen gewoon nog dezelfde spulletjes kopen voor dezelfde prijzen. Het is zelfs nog iets goedkoper, want Rock Art die kan het goedkoper versturen dan dat wij dat konden.
Ja.
Dus dat is gewoon hartstikke lekker. Dus, en dat scheelt zoveel tijd. Dus ja, daardoor kan ik nu veel meer de fanclub echt draaiend houden. Samen met Ton Stello, dat is de secretaris. Die heeft zijn handen vol aan de ledenadministratie.
Ja, dat is al best. Eigenlijk ook wel bizar dat zoveel jaren na het overlijden van de beste man, dat er nog zoveel belangstelling voor is.
Ja, want ik denk dat ook, dat heeft met twee dingen te maken. Ik denk aan de ene kant heeft het gewoon echt te maken met de kwaliteit van de muziek die Elvis gemaakt heeft. Er is voor elk wat wils. Ik geloof niet dat er iemand is die echt een hekel heeft aan alles wat Elvis gemaakt heeft. Volgens mij is er altijd wel een liedje dat je zegt, dat vind ik nou wel mooi.
Ja.
En dat komt, je hebt rock'n'roll, je hebt gospelmuziek, je hebt filmmuziek, je hebt echt van die groenersmuziek uit de jaren 70. Er zit bluesmuziek in, er is countrymuziek. Dat is allemaal te vinden in de muziek van Elvis. Dus dat is aan de ene kant, is dat waardoor Elvis eigenlijk zichzelf promoot. Maar aan de andere kant is er ook een gigantische slimme marketingmachine om Elvis heen. En dat wordt door zijn platenmaatschappij gedaan. Dat wordt door Elvis Presley Enterprise gedaan. Dat is de stichting eigenlijk die het hele beheer heeft over de nalatenschap van Elvis.
Ja.
Ja, daar wordt zoveel op commerciële basis wordt het uitgebuit. Dat ja, mensen die kunnen er niet omheen eigenlijk zowat. Je wordt altijd wel met Elvis geconfronteerd.
Ja.
Ja, dat helpt er natuurlijk ook nog aan bij dat we onlangs die Elvis film hebben gehad. Die vorig jaar in de bioscopen gedraaid heeft.
Ja.
Ja, wat je van die film nou vindt, of je hem nou goed vindt of slecht vindt, het heeft wel weer een boost gegeven aan, ja, aan de belangstelling voor Elvis.
Merk je dat ook aan het aantal leden dan?
Dat ja, dat merken op? We. Dat hebben we zeker gemerkt, absoluut. Ja, er zijn heel veel nieuwe leden bijgekomen door die film. Nou, en de tweede golf van nieuwe leden ontstond nadat Bauke Battle of the Bands gewonnen heeft met de Elvis Matters Band.
Ja.
Geweldig. Er zijn mensen die vinden het helemaal niks wat Bauke doen. Er zijn mensen die lopen er helemaal mee weg. Maar het is wel weer de belangstelling. Hij heeft Elvis wel weer in de belangstelling gezet. Ja. Op zijn manier.
Ja, maar eigenlijk is het gewoon nooit weg geweest.
Nee, is ook wel zo.
Dat zie jij natuurlijk waarschijnlijk wel heel erg direct terug in het ledenaantal. Ja. Dat er redelijk constant blijft, schat ik in.
Het groeit alleen nog maar. En Elvis leden zijn redelijk trouw. We hebben vorig jaar maar 2 opzeggingen gehad en het kwam door overlijden.
Ja, dat is natuurlijk wel. Hè?
Maar verder, als mensen lid zijn, ja, dan blijven ze ook lid. Ze krijgen 4 keer per jaar krijgen ze echt een heel mooi boekje toegestuurd. En het is echt niet een clubblaadje. Dat is echt wel een soort vakblad voor Elvis fans eigenlijk.
Oké.
Okay. Dat is echt een... Er staan geen roddelartikelen in of wat dan ook. Er staan echt goede achtergrondinformatieartikelen in. Die gewoon een beeld geven over wie Elvis was en wat daarvoor interessants over te vertellen is.
Ja, maar ook dat er zoveel jaar na dato dus ook nog interessante dingen te vinden zijn om te beschrijven.
En nog steeds uitkomen, dat is ook zo gek. Kijk, ik bedoel, je kan best platen gaan verzamelen. Dan kan je de originele eerste persing uit de jaren 50 halen. Natuurlijk, dat is een totale markt is daarvoor, dat is ook zo. Maar je hebt ook het FTD-label. Dat is een zijtak eigenlijk van de officiële platenmaatschappij van Elvis. Die werden op een gegeven moment helemaal moe van alle bootlegs die eruit kwamen. En bootlegs, dat zijn illegale opnames. Hè? Dus de illegale platen eigenlijk die gemaakt werden. Ja, en daardoor had de fanclub, moet je mij horen, de platenmaatschappij geen inkomsten. Want ja, die verdienen daar niks aan. Dus het is eigenlijk een vorm van diefstal. En toen dachten ze, ja, maar... Die bootlegplaten zijn wel razend populair bij de fans. Dus wij moeten daar eigenlijk iets mee. Toen hebben ze hun eigen kluizen opengemaakt. En toen zijn ze eigenlijk allerlei banden die ze nog hadden van Elvis. Die zijn ze uit gaan brengen op CD. En dat is het FTD-label. En daar staan dus echt voor de fans super interessante dingen op.
Maar zijn het demo's of zijn het live optredens?
Nee, dat zijn allebei. Het zijn ook heel veel studio rehearsals. En natuurlijk ook bijna alle live concerten van Elvis zijn opgenomen.
Oh, okay.
Die werden allemaal op de, hoe noemen ze dat? Op de soundboard werd dat opgenomen. Dus laten we zeggen, gelijk op het mengpaneel werd het opgenomen. Dus je kreeg het te horen hoe het ook in de zaal was. Ja. Dus zonder mixen. Gewoon echt hoe je het in de zaal hoorde. Zo staat het ook op die cd's. Ja, in de studio-opnames, kijk, tegenwoordig gaat alles digitaal. Dus als een take mislukt, nou, dan start ze weer opnieuw en dan wordt het overschreven. Maar vroeger draaiden er gewoon banden. En dan krijg je echt van take 1 tot en met, nou, Elvis ging soms wel tot take 30 door voordat hij tevreden was met een liedje. Maar er zit dus van alles bij. En er zit ook soms het gescheld bij en het gemoppen dat het fout gaat. En
dat is juist leuk.
En dat zijn hele leuke dingen. Ja, en dat wordt nu, dat is al jaren aan de gang inmiddels. Dat met name Ernst Michael Jurgensen heet die man. Ja. Dat is eigenlijk de producer van al die platen. En die brengt echt super interessant materiaal op de markt.
Oké. Okay.
Inherit the wind, inherit the wind.
Moeilijke vraag dit waarschijnlijk, maar Elvis heeft zo onwijs veel liedjes opgenomen. Ja. Wat is nou jouw all-time favorite van hem?
Ja, voor mij is dat Inherit the Wind.
Waarom?
Nou, ik vind daar hoor je echt... dat is... Een nummer wat hij heeft opgenomen eigenlijk op de scheidslijn van 2 momenten in zijn carrière. Hij sluit daarmee eigenlijk een beetje de jaren 50 wel af en begint echt aan de jaren 70. Dus jaren 50, 60 en sluit daarmee af en hij begint aan de jaren 70. Het is echt een kantelpunt in dat nummer. En hij zingt het echt zo met zoveel gevoel en een beetje rauwheid in zijn stem ook. Ik vind het gewoon echt een heel erg mooi nummer. Het is echt heel bijzonder.
Je noemde net Bauke en je zei zelf van ja, wat je ervan vindt. Dus je krijgt ook wel mee dat mensen, dat niet iedereen het even geweldig vindt. Wel, als je natuurlijk puur kijkt naar technisch en hoe die in de buurt komt van de stem, ja, is het natuurlijk niet voor niets de terechte winnaar van de battle, hè?
Zeker.
Maar wat vind jij er zelf nou van?
Ik vind dat hij doet het gewoon heel erg goed. Wat ik soms een beetje jammer vind, is dat ze heel erg proberen om bij die stem van Elvis te komen. Ik bedoel, als jij kan zingen, zing dan gewoon. Weet je, dat.
Ja.
Maar aan de andere kant, hoe Bauke het brengt, en zeker ook hoe hij het op het podium brengt, doet hij het integer.
Ja.
Hij staat daar ook niet als Elvis. Hij staat daar echt als Bauke. En hij geeft ook aan dat hij Elvis dankbaar is dat hij dat mag doen. Weet je, en dan denk ik, ja, dan ben je daar toch wel anders mee bezig. En als jouw stem in ieder geval het timbre heeft van Elvis, ja, dan bof je daarmee. Maar je hebt ook wel, en dat zijn best wel wat andere van ja, ETA's noemen ze dat. Elvis Tribute Artists.
Ja,
dat is gewoon echt een officiële term, ETA's. En die proberen nog meer op Elvis te lijken dan dat Elvis op zichzelf leek.
Maar ook fysiek, die allemaal zo'n pak aan en zo.
Ja, en dan moeten ze ook nog een zonnebril erop. Terwijl Elvis vaak maar 2 of 3 concerten heeft gedaan waar hij een zonnebril op had. En dat, ja, jongens, doe dat nou niet. Kijk, ik heb eigenlijk, wat het allerliefste heb ik gewoon een soort rock'n'roll bandje die af en toe eens een keer een liedje van Elvis zingt. Weet je, of wat Rob van Reewijk, mijn radiocollega, dan doet. Die zingt liedjes van Tom Jones, die zingt liedjes nou, eigenlijk van iedereen. Heel van Neil Diamond, daar past de stem trouwens ook fantastisch bij. Maar hij doet ook, ja, hij zingt ook liedjes van Elvis, maar je hoort de stem van Rob van Reewijk en niet de stem van Elvis.
Ja.
En dat vind ik persoonlijk, vind ik dat eigenlijk veel leuker. Want ik bedoel, als ik Elvis hoor, zet ik Elvis wel op. Dan hoeven ze het voor mij niet na te doen.
Nee, maar juist, dat is natuurlijk met zo'n concept als de tribute, dat is natuurlijk het nadoen van. En
ja.
Ze willen dan ook dat de stem het meeste in de buurt komt van.
Ja, is ook zo, ja.
En je hebt ook bands gezien die afvielen, omdat dat dan de stem van de zanger of zangeres in kwestie misschien niet zo dicht in de buurt kwam. Terwijl misschien het voor de rest wel misschien wel gewoon een hele goede band was.
Ja.
Dat is natuurlijk het concept waar het in moet passen.
Ja, dat is ook zo. En kijk, het is natuurlijk voor de mensen, kijk, Elvis is natuurlijk al 46 jaar dood. Dus het is best wel eens leuk om mee te maken hoe zou zo'n concert nou geweest zijn van Elvis. En dan moet je wel zo'n pak aan en zo'n band erbij. En dan moet dat allemaal heel erg erop lijken hoe het gegaan is. Maar dan vind ik het eigenlijk meer een act dan dat het een het zingen van liedjes is.
Ja, precies. Dan is het ook het risico op een karikatuur is gewoon heel erg groot, denk ik.
Ja, het is een beetje een meer een soort theaterstuk of een toneelstukje eigenlijk wat opgevoerd wordt. Ja. Van zo was het waarschijnlijk in die tijd.
Ja.
Ja. En dan is het natuurlijk ook wel weer leuk, maar ja, dit is best lastig ook wel voor Bauke ook. Want laatst stond er, volgens mij was het in NRC Handelsblad, daar stond Bauke zingt niet als Elvis, Bauke is Elvis. Nou, die jongen die werd totaal verguisd op Facebook dat in die krant stond. Maar ja, hij zegt ook, ik heb die journalisten niet in de hand.
Nee.
Ik heb dat nooit gezegd. Die vindt dat.
Ja.
En dan zet hij dat als grote kop in de krant, maar hij krijgt er het gezeik mee. Dat vind ik ook wel een beetje onterecht dan.
Ja, dat is ook zo. Deze podcast is in het kader van MX Music Channel. Hè? Dus,
dat is toch ook geweldig.
Want als ik het goed heb begrepen, dan ben je met MAX en met Martin in contact gekomen vanwege het feit dat hij te gast was bij jullie.
Ja, hij was gewoon te gast bij ons in de studio. En ik moet eerlijk zeggen, ik had nog nooit van MAX gehoord. Ja, ik bedoel, er is zoveel te vinden natuurlijk op YouTube en overal. Dus toen Martin te gast was en me een keer wees op MAX Music op het YouTube kanaal, toen ben ik daarop gaan kijken. Ja, geweldig! Ik vond het zo leuk, al die, ja, voor mij dan wat minder bekende artiesten.
Ja.
Maar ook de mix, dat je dan weer de drummer van de een zie je weer in de andere tevoorschijn komen, in de andere clip. En je ziet steeds een beetje dezelfde personen die weer in een andere rol zitten. En dan weer ineens weer een heel nieuw gezicht erbij. Ja, wat die man gebracht heeft en met het enthousiasme, dat vind ik ook al zo mooi. Ja, gewoon hoe enthousiast hij daar altijd over is. En gewoon geweldige producten neerzetten. Dan denk ik, ja, doe het maar even.
Ja. Ik denk ook dat als je kijkt naar de soort nummers die hij dan op het kanaal zet, dat is ook heel breed. Jij bent ook qua muziek ook heel breed georiënteerd.
Ja, precies. Dus, Dan zit je weer naar een stuk hardrock te luisteren. Dan is het weer symfonische rock. En dan is het weer gewoon een mooie ballad of wat dan ook. Is er, ja, het is echt voor elk wat wils. Dat, het is gewoon... Dat maakt het ook leuk, denk ik. Dat het zo divers is allemaal.
Ja, en toen hij te gast was, toen kwam inderdaad, heb ik van Martin begrepen, het idee bij hem naar voren. Omdat er was een bepaalde tijd ingecalculeerd dat hij te gast zou zijn. Maar dat liep eigenlijk heel erg uit, omdat het zo gezellig was. Ja. En toen kwam ineens dat idee van, nou, misschien moeten we daar eens iets terugkomends van laten maken. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dat is voor hem natuurlijk leuk, omdat hij een stukje PR heeft voor het kanaal. Maar zeker ook voor de artiesten en de muzikanten die daarin meewerken. Ja,
voor onze zender.
En voor jullie, ja precies.
Ja, want we hebben iedere laatste woensdag van de maand hebben dan de MAX-avond. Ja, dat doet voor onze zender ook heel veel. Mensen luisteren daar ook naar. En het verbreedt ook ons publiek weer, omdat... De artiesten die daarin zitten, die gaan toch tegen familieleden, bekenden zeggen van... joh, dan en dan ben ik op de radio, schakel even in. Ja. Nou ja, en als daar weer een paar procent van blijft hangen... die zeggen, hey, het was eigenlijk wel een leuk programma, ik ga weer eens luisteren. Is voor ons is het ook goed, het mes snijdt aan alle kanten. Dus ja, wat dat betreft zijn we Martin echt super dankbaar dat hij dat voor ons wil doen.
Ja. Nou ja, uit eigen ervaring kan ik dat zeggen. Ik ben ook een keer te gast geweest bij jullie. En ja, ja. Ik heb de uitzending daarvoor heb ik geluisterd om een idee te krijgen van wat is dat nou eigenlijk? Ja. En dan ben je te gast en dan krijg je een beetje de sfeer mee. En daarna, ja, bijna elke woensdagavond staat hij bij mij. Staat hij gewoon op de Google.
Op de
staat hij mee te kijken hoor. Ja.
Dit is de MAX podcast met Michael Giesenbeck. Ja, maar dat vind ik ook leuk. Dat proberen we ook op die manier. En de mensen die te gast zijn bij ons, die moeten niet het idee krijgen dat ze daar aan het werk zijn of wat dan ook. Die zijn te gast en eigenlijk even op visite bij ons. Ja. Zo proberen we het ook. En er is een hapje en een drankje bij. En soms moeten we de mensen ook een beetje over de angst van de microfoon heen helpen. Ja. Want ja, dat is... En dat is nog niet eens bij de, laat maar zeggen, de beginnende artiesten. Want we hebben ook, we hebben Tim Akkermans hebben we gehad. We hebben Ben Kramer, Lee Towers. Toch in het begin zijn ze toch een beetje gespannen. Ja. Allemaal ik ben even benieuwd wat er gaat gebeuren.
Terwijl die zoveel radio interviews hebben gedaan.
We hebben heel veel interviews en heel veel ervaring erin. En toch is het iedere keer van, ja, wat krijgen we nu? En dat is misschien ook een beetje inherent aan internetradio. Ik bedoel, er zijn meer dan 1100 internetzenders in Nederland. En ja, Radio Live Oranje heeft dan het geluk dat we in de top 10 staan van die zenders. Nou, je hebt onze studio gezien. Ja. Het is niet met een computertje aan de keukentafel in een hoekje radio zitten maken. Het is redelijk professioneel hoe we het doen met twee verschillende studio's. Dus we kunnen... Nee, in Studio 1, nou, daar kunnen we alle interviews doen. En daar kunnen we ook wel akoestisch set kunnen we doen. En Studio 2, nou, daar kunnen we gewoon grote bands neerzetten. En dat is allemaal keurig netjes plug and play. Ik heb van onze techniek begrepen, als er een band komt die zijn eigen apparatuur bij hem heeft, dan kunnen we binnen een kwartier kunnen ze op de zender. Dan kan het zo doorgeprikt worden.
Ja, dat doen jullie ook inderdaad af en toe. Want ik herinner me niet zo lang geleden dat jullie de Police Tribute Band van mijn goede vriend Rob te gast hadden. Ja, die hebben toch een heel groot deel van de avond gewoon lekker gespeeld hebben voor jullie natuurlijk. En voor de luisteraars.
Ja, en Rob zat helemaal in, hoe noemde hij dat ook alweer? Een bepaalde drummers, ik weet niet meer hoe hij dat nou noemde, maar hij zat in een soort trance, was hij gekomen, omdat hij zo heerlijk kon spelen daar zo.
Oh, oké.
Dat zei hij toen.
Dat is wel de meest consistente drummer van Nederland, hè?
Ja. En ik vind het altijd zo leuk, want als je hem zo ziet, is het eigenlijk best een hele zachte, aardige, vriendelijke man. En als je hem aan dat drumstel ziet zitten, dan denk je, nou, is dat nou dadelijk niet kapot aan het eind van de avond? hoe die daar op de keer gaat, geweldig.
Ja, maar daar heeft hij hem zoveel trommels ook, hè? Dan kan ik eentje stuk gaan.
Ja. Ik vind het altijd zo leuk. Je verwacht het eigenlijk helemaal niet als je hem eerst zo spreekt. Dan, maar dan laatst ook dat we dan... Eens meer, want we vroegen iets over een bepaalde muziek. En toen zei hij, oh ja, maar dat zit heel anders in die drumriff. En dan gaat hij gewoon even zo, kijk, kan je, en dan heb je het in reggae. En dan gaat het zo. En dat doet hij dan even. En ik, ja, als niet-muzikant ben dan altijd helemaal stom verbaasd hoe je dat dan allemaal doet. Weet je, dat het glas zo mooi uit kan komen. I can't stand losing.
Ja, je hebt in die... Want deze constructie met MX is een maand of acht, geloof ik, inmiddels.
Ja,
8-9 maanden.
Ja, dat loopt wel weer een tijdje. Ja.
Nou, daar heb je natuurlijk ook heel veel nummers voorbij zien komen van het kanaal. En wat is nou jouw meest favoriete stuk als je nu aan het kanaal denkt? Wat komt meteen niet op?
Ja, dat vind ik wel heel erg moeilijk om daar een antwoord op te geven.
Nee, ik mag even over nadenken.
Ik ben echt een grote fan van Timelock. Dan is het al gemeen eigenlijk voor alle anderen natuurlijk. Ik vind wat Timelock doet, dat vind ik echt allemaal geweldig. Ik denk dat die voor mij met kop en schouders erbovenuit trekken. En ik zit nou even nog te denken aan een liedje die ik gewoon super grappig vind. Maar ik kan er even niet opkomen hoe die heet. Dat zit Martin samen met die man met die hele lange haren. Dat is een leeftijd. Ik vergeet al die namen. En dan zitten ze eigenlijk naar elkaar. Zitten ze steeds alleen maar woorden te roepen. En dat,
We Didn't Start the Fire.
Ja, precies. Die.
Met Tijn. Ja. Tijn Twisk.
Ja. Ja. Ja, dat vind ik, ja, gewoon de manier waarop dat gedaan is, daar kom ik echt niet meer bij.
Ja, het is een geweldige clip inderdaad.
Ja, het is eigenlijk super serieus, maar door de setting en hoe dat gedaan is, en hoe ze elkaar aan blijven kijken zonder een lachje erop, en net elkaar blijven overtroeven, dat vind ik ook echt een hele geweldige.
Toch even een link maken tussen Elvis en MAX, hè? Ja. Als er nou een nummer zou zijn waarvan jij zou zeggen van nou, dat zou wel te gek zijn als MAX daar eens een keer een bewerking van zou maken, een Elvis nummer. Mm-hmm. Welke komt dan in jou op?
Ik denk My Boy. Het is best wel een beetje een gedragen nummer, maar...
Dus ook in de ballad sfeer dan?
Het is
maar?
In de ballad sfeer,
dus
ja,
er zou niet iets heel anders van maken?
Nee, maar je kan er wel... Kijk, Elvis zingt het helemaal alleen. Het liedje gaat over een echtscheiding eigenlijk. En dat de vader zegt eigenlijk tegen zijn kind dat hij afscheid van hem moet gaan nemen.
Ja.
En dan, dat was best een beetje een dramatisch nummer. En je zou daar best een soort bewerking mee kunnen gaan maken dat je misschien ook nog iets aan de tekst zou kunnen gaan veranderen. Dat ook vanuit de kant van de vrouw erbij gezongen zou worden. Dus dat je het gaat splitsen. Dan hoeft het niet één op één My Boy te zijn van Elvis. Maar die My Boy van de vader is natuurlijk ook de My Boy van de moeder.
Ja, dat is wel interessant. En zou zo'n nummer dan... Want dat doet Martin ook regelmatig, dat hij een nummer vertaalt.
Zou dat een idee
zijn?
Ja, dat kan ook. Dat je er een mooie Nederlandse vertaling van maakt. De melodie blijft altijd heel erg mooi. Dus,
Martin luistert mee, weet ik uit Betrouwbare Bron. Dus Martin, doe je vooral mee.
En ik heb hem toen ook wel eens van Cat Stevens. Dit is een liedje van een vader en zoon. Die zingen allebei... Tenminste, hij zingt het eigenlijk... Cat Stevens zingt het helemaal zelf. En dan doet hij de stem van de vader en de stem van de zoon. En die had ik ook wel eens een keer bij Martin doorgegeven. Van joh, dat is ook zo'n geweldig nummer. Dat kan je daar misschien wat mee. Maar Martin heeft het op zijn lijst gezet. Want ik begrijp natuurlijk ook wel. Iedereen die Martin ziet begint gelijk te roepen van joh, ik weet nog een leuk nummer voor je. Dus,
ja, hij zei tegen me, ik heb hem ook geïnterviewd natuurlijk als eerste voor de podcast. Ja. En hij zei ja, Ik krijg elke dag wel een stuk of 10 liedjes binnen als suggestie. Ja, dus dat is gewoon niet te doen.
Nee, dat snap ik ook. Dus, maar goed, als antwoord op je vraag, dan zou ik zeggen, ja, deze. Het is geen opdracht van Martin. Stiekem hoop ik natuurlijk van wel. Maar.
Nou, het zit in de podcast en dan heeft het wel extra gewicht. Dat snap je wel.
Oké, nou, dan heb ik het op een mooi moment erin gefietst.
Dan even terug naar je eigen show, hè? De Radio Live Oranje. Hoe kiezen jullie de gasten uit? Of dienen die zichzelf aan? Hoe loopt dat? Want je wil eigenlijk elke week of om de week of zo wil je wel een paar mensen te gast hebben, denk ik.
Soms benaderen we ze zelf. Van, joh, heb je zin om eens een keer iets bij ons te vertellen? En dan denk altijd, dat gaat nooit lukken. En nou, meestal lukt het wel.
Maar bij bekendere mensen dan? Zoals Litouwers of zo?
Bij Ben Kramer, daar zijn we zelfs een keer door iemand gewaarschuwd. Die zegt, ja, ik heb hem bij mij in de show gehad. Het is helemaal geen leuke man. Hij is helemaal niet aardig. Dus waarom doen jullie dat? Nou, dus ik heb hem. Ben Kramer heb ik gewoon benaderd en gevraagd of hij wilde komen. Toen zei hij, ja, ik wil komen, zeg maar dan een uurtje. En jullie moeten mijn reiskosten betalen. Nou, logisch. Ik bedoel, hij moet toch een ente voor rijden.
Ja.
Dus nou, hij komt aan bij de studio. En er stonden van die oranje van die pionnetjes allemaal zo. Dat je nergens kon parkeren. Maar ja, s'avonds is er haast niemand daar op dat terrein waar wij zitten. Dus hij komt aanrijden. En ik had al afgesproken dat ik hem even zou begeleiden. Ja. En ik haal die pionnetjes weg. Dus hij dacht al gelijk, nou, ze hebben een parkeerplaats voor me geregeld.
Ah, ja.
Ja, dus hij komt boven. En ik zei, nou, meneer Kramer, gaat u zitten. En we hebben altijd even zo'n voorgesprekje zo... Dan zei ik tegen hem, ik zeg, ja, hoe wilt u dat we u noemen in de uitzending? Wilt u dat ik meneer Kramer zeg of dat ik Ben zeg? Hij zegt, joh, hij zegt, weet jij hoe lang ik al radio, of hoe lang ik dit werk al doe? Hij zegt, weet je dat dit de eerste keer is dat iemand aan mij vraagt hoe die me moet aanspreken? Ja. Zeg, iedereen zegt gewoon Ben. Ik zeg, ja goed, ik zeg maar, ja. Als u daarmee akkoord bent, dan doen we dat zo. Ja, natuurlijk, zegt hij. Nou ja, toen begonnen we dus met die uitzending. En een aantal keren had hij ook in het e-mailverkeer ook aangegeven. Een uur en niet langer.
Ja.
Dus nou, een beetje 10 minuten voor het einde van de show. Zeg ik, nou, dan draaien we een plaatje. In het e-mailverkeer hadden we al gezegd. Had hij iedere keer op gehamerd. 1 uur en niet langer. Dus ik had nog 10 minuten. Ik zei, nou, ik wil daar nog even met je hebben over het Songfestival. Hij zei, nee, dat was lekker. Ik zei, ja, maar je bent er wel geweest. Ja. Ik zeg, en ik wil nog even koppelen aan de actie die je daar toen gedaan hebt voor Radio Veronica. Want dat was toen in 1973. En Veronica stond toen op het punt dat ze eruit gekikt werden. En toen had hij als protest zo'n Veronica t-shirt aangetrokken. Oh, met Veronica moet blijven. Nee. Daar, tijdens... dat Songfestival. Dus daar wilde ik het ook nog even over hebben. Ja, zeg maar, gaan we dat redden in 10 minuten? En dan weet je wat, laten we er nog maar even een uurtje aanplakken. Nou, we hebben een geweldige uitzending gehad met die man. Echt geweldig. 11 uur was de uitzending afgelopen. En we zaten nog even na te praten, namen nog wat te drinken. Op een gegeven moment om 12:30 zijn we de studio uitgegaan. Op een gegeven moment dachten we moeten er nog uitkikken dadelijk. Nou, geweldig. Hij had toen ook zijn biografie had hij bij zich. Die heeft hij gesigneerd voor de studio. Het was een feest om hier te zijn.
Ja.
En dan denk je, ja, dan krijg je van andere mensen krijg je zoveel negatieve dingen. Dan denk je, waarom doe je dat nou? Want die man is dus niet helemaal zo. En als het wel zo is, dan ligt het waarschijnlijk aan jezelf.
Ja, precies.
Ja, ja. Met Litouwen hebben we het ook hartstikke leuk gehad. Die man, dat was echt dat interview, dat was echt heel bijzonder. Nou, op een gegeven moment ging hij huilen tijdens het interview.
Oh.
En er was een liedje dat ging over zijn vader.
Ja.
En toen vertelde hij ook hij had niet zo'n goede band met zijn vader. Maar toen zijn vader overleden was, dan dacht hij, ja verdorie, ik had nog een heleboel dingen met hem willen bespreken eigenlijk. En toen schoot hij helemaal vol. En gelukkig Rob, die merkte het ook en ik merkte het. En we lieten het gewoon even stil te vallen. En dat duurde best wel lang, iets van 15 seconden. En dat is lang op de radio,
ja,
hè?
Zeker,
15
ja.
seconden. Want als je zegt, ja, 15 seconden zo weg. Maar luister maar eens in een gesprek, 15 seconden stilte. Ja. Dat wordt ongemakkelijk. Ja. En toen pakte Litouwers het weer op. En toen zei hij, maar misschien kunnen we dat nummer nu even draaien.
Ja.
Ja, en toen draaiden we dat nummer. En dat was gewoon een kippenvel moment, wat helemaal niet geregisseerd was. Dat gebeurde.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat is het mooie van radio. Dat kan ook, hè?
Ja.
We hebben er wel meer gehad. Hele grappige dingen met ome Willem, Edwin Rutte.
Die hebben
we gehad. Ja, dat is ook leuk, hoor, als je dat meemaakt. De hele carrière van die man. En dan denk je ook, ja, theater maken voor kinderen als ome Willem, dat is natuurlijk hartstikke makkelijk. Hij zegt, dat is helemaal niet makkelijk. Nee. Hij zegt, het is het meest kritische publiek wat je kan hebben. Hij zegt, ze kunnen je maken en breken. Ze vinden je leuk of ze vinden je niet leuk. Ja. En er zit niks tussen. Hij zegt, als ze het niet leuk vinden, stop maar. Zegt hij, want dan krijg je het niet meer voor elkaar om te turnen dat ze je wel leuk gaan vinden. Ja. En hij zegt, waar ik gewoon het geluk aan had, dat zijn dingen die je dan als volwassene zegt en wat kinderen eigenlijk dan niet mogen zeggen. Hij zegt, en dan denken ze, oh, dat is leuk. Hij zegt, en zo is eigenlijk dat broodje poep ontstaan.
Ja.
Weet je wel, ome Willem, wilt u een broodje, of lust jij ook een broodje poep? En dan zei iedereen, oh, ome Willem, dat mag je niet zeggen. En die kinderen vonden dat geweldig. Ja, ja, ja. En dat soort dingen, dat is de kracht die je dan die je hebt als acteur voor kinderen.
Hij is ook als serieuze drummer begonnen, hè?
Ja, zeker. Ja, hij speelt ook in een jazzband nog. Dat,
hij zingt ook heel goed. Ja.
Ja. Dus maar ja, hij zal altijd Ome Willem blijven. Dat is het Zwiebertje effect, hè, noemen ze dat geloof ik. Ja. Het Zwiebertje speelde zelfs in stukken van Shakespeare. En in stukken van Couperus heeft hij gespeeld. Maar het blijft toch Zwiebertje.
Ja, bizar is dat, hè. Ja, dus dit zijn allemaal bekendere mensen. Dan heb je natuurlijk ook inderdaad de MAX-stal waar van alles er nog wat langs komt.
En eigenlijk vind ik dat nog veel leuker.
Ja, want je zei net van ja, dat is wat meer geregisseerd. Maar de vragen die je dan stelt aan de mensen, die bedenk je toch wel zelf, neem ik aan, toch?
Ja, voor een deel wel. En soms word ik natuurlijk wel ingefluisterd door Martin van dat ik even iets meer achtergrond krijg. Kijk, als we naar huis even vast is, voorbeelden Ben Kramer, Lee Towers, dan kan je op internet kan je natuurlijk heel veel dingen vinden over die mensen. En daar kan je dan nog wel wat verdieping over vragen. Maar vaak ja, de mensen waar Martin mee komt. Ja, met alle respect, er is nog niet heel veel te vinden op internet over die mensen. Dus ja, soms, ja, dan weet ik, ja, hij speelt hardrock of hij is een drummer of hij is een bassist. Ja, en dan houdt het ook een klein beetje op. Dus Martin moet me soms wel een klein beetje helpen met wat achtergrondinformatie.
Ja.
En op de rest, dan zien we het wel als we gaan praten met die mensen. Want dan gaan we reageren op wat ze gezegd hebben. Maar ja, ik moet wel even iets meer informatie hebben natuurlijk over de persoon zelf. Voordat we dan het programma kunnen maken.
Ja, maar het is interessant om dit soort dingen te horen, zeg maar. Want, ik weet niet of de mensen die hier naar luisteren ook een beeld van hebben. Ik had vroeger altijd het beeld van radioprogramma's dat het allemaal heel spontaan was, zeg maar, dat het weinig voorbereid werd. Maar je merkt, wat je aan voorbeeld geeft, dat soms moet je toch wel voorbereiden om een soort rode draad te hebben. Anders zit je alleen maar te navelstaren natuurlijk.
Ja, dat is ook zo. En wij proberen het zo min mogelijk voor te bereiden, hoor.
Genoeg omdat het niet stilvalt, zeg maar.
Ja, precies. Je moet wel even wat achtergrondinformatie hebben. Soms vergt het heel veel voorbereiding, soms helemaal niet. We hebben echt wel eens een keer artiesten gehad. Die hebben een plaatje opgestuurd naar ons van... willen jullie de aandacht aan geven? Ja, prima, joh, kom maar even langs ook nog. Ja. En dan weten we echt helemaal niks. En dan hebben we ook weinig tijd om het voor te bereiden. Maar ja, dan zien we het wel. Dan is altijd wel de vraag van, joh, hoe is het zo ver gekomen dat je met deze plaat bent gekomen? Zoiets. En dan, of joh, stel jezelf eens voor, wie ben je? En,
heb je ook als mensen gehad die zeg maar dan echt helemaal vastlopen? Er gewoon niks uitkomt op dat moment?
Nee, dat valt wel mee. Kijk, mensen die op het podium staan, die zijn toch altijd wel mensen die toch wel iets extra verder zijn dan gemiddelde mensen. Dus ze durven meestal wel. En als ze niet durven, ja, dan gaan wij wel met vragen trekken we ze er wel doorheen. En dan wordt het voor ons wat zwaarder. Maar ik wil zo min mogelijk werk eigenlijk. Ik wil gewoon een vraag stellen. En dan wil ik gewoon een paar minuten daarna mijn mond houden. Dat diegene dan lekker aan het kleppen is. Ja. Zo hoort het eigenlijk. Maar dat is ook de hele opzet van het programma natuurlijk. Kijk, Rob en ik zijn niet belangrijk. De gast is belangrijk.
Ja.
Dus wat de gast vertelt, daar gaat het uiteindelijk om. En wij zijn alleen maar een beetje aan het sturen. Door een vraag te stellen of even iets meer verdieping te vragen. En als iemand zijn verhaal doet, nou laat hem lekker doorpraten. Want hoe vaak hoor je niet bij de radio dat er wordt een vraag gesteld. Iemand gaat daar een antwoord op geven. En dan wordt er, oh ja, nou inderdaad, maar jij bent toen naar Amerika geweest. Hoe was het daar? Nou, de beginnen ze, nou ja, toen wij in Amerika waren, bla 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 bla. Ja, en nou, toen weer terug in Nederland. Maar die verhalen zijn niet af. Dus als wij zo'n vraag stellen, van stel, houd het voorbeeld even vast. Iemand is naar Amerika gegaan als artiest. Wat heb je daar meegemaakt? Dan begint hij te vertellen en dan horen we zelf wel een moment van, nou, hier komt hij aan het einde van zijn verhaal. En dan kunnen we een nieuwe vraag stellen. Wat we wel eens een keer doen, te onderbreken, oh, wat bedoel je daarmee? Of hij noemt een naam en dan zegt, oh, wie is dat dan?
Ja.
Even een verduidelijking, maar dan laten we het verhaal doorlopen. Maar bij heel veel meer de publieke omroepen, dan wordt er door de interviewer gewoon continu eroverheen getetterd met een eigen vraag. En als iemand dan nog redelijk op dreef is, dan zeggen ze, oké, we stoppen er nu even mee. Of leuk dat je dat vertelt. We gaan even luisteren naar een plaatje.
Ja.
En plop, weet je, dan is de hele boog is weg.
Maar als geïnterviewde, ik heb ook de nodige interviews gelukkig mogen geven in mijn carrière. Maar als zo iemand jou interviewt, heb je ook niet het gevoel dat er echt naar je geluisterd wordt?
Nou, nee, dat interesseert ze niet. Tenminste, zo komt het bij mij over. Er is geen interesse in de persoon tegenover je. En dat is wat wij juist bij Radio Live Oranje, in de Woensdag Centraal in ieder geval, daar proberen we dat wel te doen. En als iemand dan 10 minuten aan het woord is, dan is hij maar even 10 minuten aan het woord. En draaien we daarna wel 2 plaatjes. Dat maakt niet uit. Weet je, maar het gaat om het verhaal. En de luisteraars willen dat verhaal horen. En als ze het niet willen horen, dan zetten ze gewoon de radio maar weer af.
Ja, ja, precies.
Zo is het ook. En, maar ik vind als iemand er is, dan moet hij de tijd hebben om zijn verhaal te kunnen doen. En nogmaals, Rob en ik zijn niet belangrijk. Wij kunnen daarna wel weer eens een gekheid maken en dingen gaan zitten vertellen. Maar zo gauw er een gast is, gaat het om het verhaal van de gast.
Dat is een heel mooie tip. En kijk, jullie draaien, en jij draait al heel lang mee in de radiowereld, zeg maar. Hè? Als je nou een jonge radiomaker de ultieme tip moet geven, is dat dit dan?
Ja, luister naar je gasten. En bereid niet te veel voor. Het moet spontaan blijven. En het is niet erg als er eens een keer iets fout gaat. Nou ja, jammer, dan gaat het fout. Dan benoem je dat gewoon, dat het fout is gegaan.
Ja, ja.
En daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Het is mensenwerk, hè? Ja. En mensen begrijpen ook wel eens een keer dat waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En als er geen fouten gemaakt worden, wordt er niet gewerkt. Ja, zo. Wat alweer een fout op zich is.
Zijn er dingen die vanuit de muziek of de radio wereld nog op jouw bucketlist staan? Iets dat je echt nog een keer wil doen? Iemand die echt nog een keer wil interviewen? Een internationale of nationale artiest? Of ja, iets in die richting?
Het is soms echt wel moeilijk om mensen naar een studio te krijgen. En we zijn natuurlijk geen Veronica of een van de Hilversumse zenders. Nou, je moet toch als internetzender toch wel harder knokken natuurlijk om mensen naar binnen te krijgen. Ja,
ja.
En ja, echte wensen. Ja, ik zeg altijd, als ik echt een wens heb, dan probeer ik hem alvast te vervullen. Dan ga ik het proberen. Ja, en dat lukt dan soms ook wel. Ik vond het toen superleuk om bijvoorbeeld te proberen toen om burgemeester van Sanen naar de studio te halen. En dat is gewoon gelukt. Ja. Iedereen denkt, ja, dat gaat je nooit lukken. Nou, ik heb op internet gekeken en er staat gewoon een e-mailadres burgemeester@denhaag.nl. Dus ik dacht, nou, ja, dan stuur ik daar gewoon mijn berichtje naartoe.
Ja, precies.
Nou, en na een paar dagen kreeg ik van, natuurlijk niet van meneer Van Sanen persoonlijk, maar wel van iemand antwoord dat hij daar eigenlijk wel heel veel interesse in had. Maar of ik wat meer achtergrondinformatie kon geven. Nou, toen heb ik hem ook verteld dat het ging over het programma onderdeel Beroep van de Maand. Nou, heb ik uitgelegd dat het dus niet gaat om zijn politieke keuzes. Ik wil niet weten wat hij vindt van Amaro van toen de tijd de vuurwerk. Dat vuur op Scheveningen, weet je
wel. Ja, ja, ja.
Allemaal dat soort dingen, daar ging het niet om. Maar gewoon, wat doe jij nou als burgemeester de hele dag?
Ja.
Wat zijn je taken? Wat is daar leuk aan? Wat is daar nou niet leuk aan? Hoe vul je dat in? Welke vrijheden heb je? Welke beperkingen heb je?
Ja.
Eigenlijk dat soort dingen allemaal. Nou, toen vond hij het echt hartstikke leuk. En toen is hij ook gekomen in de uitzending. Het is echt een hele leuke uitzending. Is gewoon nog te vinden ook op onze website. Daar staat hij nog. En toen heeft hij echt hartstikke leuk zitten vertellen allemaal daar. En na afloop hebben we nog een handgeschreven brief van hem gekregen waarin hij ons bedankt. En die hebben we ook netjes ingelijst. Die staat in de studio. Daar zijn we toch best trots op dat gelukt is.
Ja, wel.
Om terug te komen op je vraag, ja, wie zou je graag willen hebben? Ja, eigenlijk iedereen. Iedereen die er maar toe doet of op dat moment.
Ja, maar dat is niet een naam die in opkomt, internationaal of nationaal?
Nee,
ja,
internationaal moet je er al helemaal niet aan denken. En kijk, wat dan ook heel lastig wordt altijd is, kijk, ik kan redelijk in het Engels, kan ik me wel redden. Ja. Maar je moet dan alles gaan zitten vertalen. En dat is denk ik voor de luisteraars is dat ook niet echt leuk. Kijk, als je de hele korte interviewtjes hebt, zoals hoe dat, waar we het net over gehad hebben, ja. Dan kan dat wel. Maar als wij iemand 20 minuten laten praten, dan wordt het heel lastig als je dat met vertalingen moet gaan doen.
Ja, maar laten we even naar landelijk kijken.
Ja.
Iemand die hier opkomt. Van, je hebt natuurlijk alle grotere aarde inmiddels al gehad. Hè, met Litouwers. En Ben Kramer.
Ja, nou, ja. Ik zou, niet dat ik echt een fan van hem ben. Maar ik zou Mark Rutte wel eens willen doorzagen. Over het beroep minister-president.
Ja.
Wat daar nou leuk aan is. Wat daar niet leuk aan is. Hoe vul je dat nou in? Hoe moet je daar rekening mee houden met alle partijen waar je mee te maken hebt? Eigenlijk dat soort dingen. Dat lijkt me wel heel erg leuk om hem een keertje.
Dat is wel een beetje in lijn met wat je met de burgemeester hebt gedaan.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En misschien is hij ook helemaal niet zo erg moeilijk bereikbaar.
Nou ja, fiets gewoon over straat. Heb ik altijd
bekomen. Ja, daaronder. Ze kunnen gewoon eens een keer even aanhouden en zeggen, jongen, als jij toch niks te doen hebt. Ik ben toch dimensionair. Dus,
Precies, dat moet je tijd willen.
Maar het lijkt me dat je daar best wel een interessant programma mee kan maken. En dat hoeft het helemaal niet dat je, of het jouw kleur is. Maar het gaat meer om de persoon zelf. Dus dat lijkt me dat je daar best een heel mooi interview mee kan houden, een uurtje.
Het is dus ook een beetje de gedachte achter deze podcast. Wat ik heel interessant vind om te leren van de interviews die ik doe, is van, wat drijft mensen nu?
Ja.
Wat is hun passie? Hoe staan ze in het leven? En daarom sleep ik af en toe ook wel eens wat actuele onderwerpen bij. Bijvoorbeeld, ik heb vorige week een interview gehad en daar hebben we het gehad over de strenge geluidsnormen in de muziekwereld, zeg maar, mm-hmm. in alle cafés en dergelijke.
Ja.
En wat voor impact dat heeft op jou als muzikant.
Ja.
En dan krijg je weer heel andere interessante gesprekken uit.
Ja, zeker.
Zeg maar.
Ja.
Nou, dan was ik wel erg benieuwd of de geruchten waar zijn dat die Rob van Reewijk zo'n vreselijk moeilijke man is om mee samen te werken.
Hoe kom je daar nou bij?
Is een grapje.
Ik werk niet met hem samen. Dat is een onbegonnen werk. Nee, Rob is gewoon een super aardige gast.
Ja,
en, een goede zanger, dat ook. En dat wil hij nooit horen op de radio natuurlijk. Want soms vragen mensen wel eens plaatjes van hemzelf aan. Dat wil hij niet. Hij wil ook niet dat er reclame gemaakt wordt voor de optredens van zijn solo werk of met de Black Albino's. Ja. Dat wil hij allemaal niet. Hij vindt het twee gescheiden werelden. Radio maken en zanger zijn. Dus hij scheidt het heel erg. Voor mij hoeft dat helemaal niet. Ik vind het juist leuk als het wel gebeurt. Maar
ja.
Vaak Esther Regenbogen helpt daar nog wel eens in. Die heeft dan altijd uitgaanstips.
Ja, ja, ja.
En die wil dan nog wel eens vertellen waar de Black Albino's optreden. Dus,
ja, dan ga je niet op mute knop drukken. Dus
nee, precies. Maar het is gewoon, als je zijn gebruiksaanwijzing kent en die is niet echt heel erg dik, dan kan je best goed met hem samenwerken.
Nou, dat is ook maar een grapje, Rob, hoor.
Maar ondertussen.
Nee. Zeker niet.
Zo bijzonder als mijn liefste in de morgen. Heel langzaam wennen haar ogen aan het licht. Ik mag het zien. En in de ochtendstilte.
Ja, dan ben ik ook heel benieuwd naar Joki. Hoe is dat ontstaan?
Ik heb geen idee. Joki was er al toen ik kwam. Joki heeft zelfs in de sollicitatiecommissie gezeten. Dat klinkt allemaal heel erg zwaar, maar er was eigenlijk Arjan, Rob en volgens mij was Marcel Bosman er ook bij, maar dat durf ik niet eens meer helemaal zeker te zeggen. Toen ik bij Radio West vandaan kwam, toen was ik in de studio en ik had al eens een paar keer samen met Rob een programmaatje gemaakt. En Joki was toen toevallig ook in de studio.
Okay.
En toen werd er gevraagd, zou je dan bij Radio Live Oranje verder willen gaan? Nou, het gestopt is bij Radio West. Ja, ik wil dat wel. En toen vroegen ze echt aan Joki, en wat vind jij ervan? Nou, zei Joki, ja, ik vind hem wel leuk. Dus, ja, Joki is een vaste luisteraar.
Eigenlijk bijna een item in het programma.
Het is eigenlijk een item. Ja. En niet alleen in ons programma, maar in alle programma's.
Ja, is dat zo?
Ja, ze belt ook met Mike Campbell, Rob Groen. Met alle anderen. Daar belt ze ook gewoon in de uitzending. Dus en ja, ik zeg best wel eens eerlijk, het is soms ook best wel eens even moeilijk om te kijken, waar gaan we het met erover hebben? Maar meestal loopt het vanzelf wel weer.
Ja, ze begint te kletsen. Dus gewoon een kwartje in het gaat
wel.
Ja,
dus dat komt allemaal goed. En maar toch, dat soort mensen zijn hartstikke belangrijk voor de uitzending.
Ja.
Mensen weten het ook gewoon, dat Joki belt. En dat er dan een gesprekje volgt over de kaartjes of over Feyenoord. Of verzin maar wat eigenlijk de onderwerpen die zij leuk vindt.
Ja.
Dus ja, het hoort er gewoon bij. En je kan wel zeggen van ja, het is ook wel weer een deel van je zendtijd die je daaraan kwijt bent. Maar dit soort mensen zijn ook gewoon best wel belangrijk. Want haar enthousiasme, dat steekt ze ook niet onder stoel of banken. Dus ja, dat roept ze ook tegen andere mensen. En die worden ook weer eens een keer nieuwsgierig naar onze zender. Dus ja, je moet dat nooit onderschatten wat de kracht is van dit soort personen. Dat, ja. Ja, dat is echt heel serieus. Ja, je hebt er wel wat aan, die mensen. Ze zijn toch een soort ambassadeurs, hè?
Nou ja, absoluut. Ik denk als luisteraar dat je zitten denken van, krijgen we Jokie zo meteen nog even?
Ja, nou, dat is ook wel zo. Ja, kijk, bij Radio West hadden we op een gegeven moment een stuk of vier die inbelden. En toen hoorde ik op een gegeven moment van collega's die dachten dat we acteurs hadden ingehuurd. Dat het gewoon helemaal niet echt was.
Van echte die hard fans.
Ja, we hadden zo een meneer, Henk heette die. Die belde ook altijd. En dat was, ja, met Henk, zei hij dan echt. Een hele aparte stem had hij. En dan zei hij altijd van, ik wil graag de laatste plaat horen van Frans Bauer. En toen zei ik, ja, dat wil ik ook heel graag. Maar hij begreep niet helemaal precies. Waarschijnlijk bedoelde hij de nieuwste plaat. Maar
oké, dan denk ik dat Frans Bauer niet het antwoord gaat zijn op de volgende vraag die ik voor je heb. Ik ben wel heel benieuwd naar wat jouw meest favoriete niet Elvis en niet MAX liedje is. Gewoon een liedje in deze hele de wereld.
Oeh.
Welk liedje kunnen we je s'nachts van wakker maken?
Ja, dat zie ik toch richting Pink Floyd te denken. En dan doe dan maar gewoon heel de LP The Wall. Als je dan toch maar iets opzet.
Ja,
en dan eigenlijk, nee, ik zeg The Wall. Ja, dat mag ook. Maar daar moet je me door de week mag je me daarvoor wakker maken. Maar in het weekend mag je me dan wakker maken voor Dark Side of the Moon. Dat vind ik echt hun hoogtepunt.
Ja.
The Wall vind ik leuk door het verhaal wat erachter zit. Maar Dark Side of the Moon, dat is gewoon eigenlijk het topproduct van.
Oké.
Okay. Je kijkt verbaasd.
Nou ja, ja en nee. Het is wel een beetje in lijn met wat je vertelt over jouw muzieksmaak natuurlijk.
Ja, ja dat wel.
Ja, maar ik denk dat het voor heel veel mensen een klassieker is.
Ja.
En je hoort die muziek al terug. Ik was gisteren bij een kunsttentoonstelling over de werken van Dalí. Weergegeven in Fabriek de Lumières in Amsterdam.
Ja.
Weergegeven in 3D met allemaal animaties en zo. Maar dan met Dalí, zeg maar. Ja. Van Dalí. En er zat ook die muziek onder. En dat paste zo vreselijk goed. Ja, dat hele psychedelische. Ik denk, nou, als je nu een paddootje neemt, dan gaat het helemaal goed. Ja, dat paste gewoon precies. Het is ook tijdloze muziek.
Ja, zeker. Uit onlangs zijn we in hoe heet dat ding nou ook weer? Universum geweest. Ja. Dat draait zo'n film, hè? Van de muziek. Van Pink Floyd hoor je dan. Dark Side of the Moon. En daar hebben ze een hele film bij gemaakt. We vliegen echt door een ruimteschip heen. Helemaal zo gewichtloos. En, ja, super, super beleefd.
Maar ook van die lengte, van het hele album.
Ja, dat duurt precies 3 kwartier. Of 42 minuten geloof ik zoiets.
Oh.
En dan zit je lekker in die stoel. En al die beelden gaan dan over je heen. En echt zo leuk.
Dat is echt een trip ook, zeg maar dan.
Ja, want je gaat op een gegeven moment. Ja, je zit als een soort ruimtevaartmannetje. Zit je dan eigenlijk in die stoel, lijkt het wel. Want je gaat dan door zo'n ruimteschip heen en dan zweef je echt zo. Dan ga je helemaal zo op zijn kant. En dan vlieg je weer onder dat ruimteschip door. Dat is echt super gaaf gemaakt.
En het universum is ook die koepel, dus je zit ook helemaal, die idee er helemaal in natuurlijk.
Ja, maar je denkt echt dat je steeds op zijn kant gaat. Maar er gebeurt helemaal niks. Die stoel die blijft gewoon staan. Maar dat is echt heel raar. Dat is zo'n illusie. Ja, dat is echt super gaaf. Dat, ik weet niet of het er nog is. Volgens mij wel. Het duurt ook tot september of zoiets. Dus het is nog de laatste
dagen.
Week.
Ja. Ja, nog 4 dagen de tijd. 5 dagen de tijd.
Ja, dat moet je echt even doen. Gauw. Dat is zo leuk.
Dank voor deze uittip.
Ja, 9 uur is het iedere avond geloof ik. Of 8 uur, ik weet niet meer.
Ja, dan zijn we aan het einde van deze podcast. Ik denk dat we heel veel over jou hebben geleerd. Ja. Was het niet een beetje raar om de geïnterviewde te zijn in plaats van de interviewer?
Het is weer een keer van de andere kant. Hè? Nou weet ik wat ik de andere mensen aandoen. Dat, dus om het hemd van het lijf te vragen. Vanuit Radio Live Oranje zijn we gewoon echt super trots dat Martin voor ons gekozen heeft. Dat we iedere maand dat uur aangeboden krijgen. En dat, wij kunnen wat voor hem betekenen. Hij betekent wat voor ons. En ik denk dat het voor de artiest ook wel hartstikke lekker is. Ook om radioervaring op te doen. Dat ze een beetje weten hoe dat gaat.